Goedemorgen, broeders en zusters. Ja, een boel dingen die ik niet weet, waar ik geen beleving bij heb van mensen die het een en ander meemaken. Dus ik begrijp dat u nog het een en ander door je heen laat gaan. En ook fijn dat we dat allemaal bij de Heer mogen brengen. Dus daar wens ik ook de mensen die misschien via op een andere manier luisteren, God zegen bij. Dat is mooi om elkaar zo te bemoedigen. Broeders en zusters, misschien hebt u pen en papier bij u vanmorgen. Ik wil een aantal teksten met u bij langs gaan. Ik ga er niet altijd heel erg diep op in, maar ik wil het woord van God graag laten spreken, omdat ik er steeds meer van overtuigd ben dat de wereld om ons heen nog meer ongrijpbaar blijkt te zijn dan wij altijd al dachten, maar het woord van God is vast. Dus de nadruk ligt altijd in ons leven op het woord van God, en ik ben er ook van overtuigd dat, ook al begrijp je niet alles, dat het woord van God een kracht is. Het doet iets met ons en het werkt. Datgene wat de Heer Jezus Christus in ons leven heeft gelegd, het nieuwe leven, de Heilige Geest, het nieuwe leven, Jezus Christus in ons, dat heeft dat woord van God als voeding nodig om opgebouwd te worden. Dus het woord van God is ongelooflijk belangrijk en ja, het is het altijd al geweest, maar de laatste dagen, jaren denk ik, zeker nu we, ik sprak even met de broeder over kleinkinderen, dan denk je welke tijd gaan zij in. He, dingen die jarenlang vanzelfsprekend waren, worden gewoon veranderd en eigenlijk staat heel veel op de kop. Dus het is geweldig als je de Heer Jezus kent en dat je de kleinkinderen, de kinderen bij de Heer Jezus mag brengen om een verbinding te bewerkstelligen, zover als je dat zelf kunt, tussen een mens en de Heer Jezus, zodat de toekomst verzekerd is. Want wij kunnen vaak niets meer aan toevoegen, wij moeten het loslaten. Maar als wij onze kinderen en kleinkinderen bij de Heer mogen brengen en het woord van God laten meenemen, dat de Heer Jezus dat woord van God in hun zachte gemoed plant, dan zal dat hun zielen zalig maken. Dus dat is het woord van God. Ik wil graag naar Psalm 28 gaan. En daarvoor lees ik een tekst, dat hoeft u niet mee te nemen uit Hebreeën, maar gaat u naar Psalm 28. Dan lees ik een tekst daarvoor afgaande uit Hebreeën. Het is een geweldige mooie tekst, omdat het iets zegt over onze heiland en over het woord van God. En ik hoop dat u begrijpt gaandeweg wat ik aan u wil meegeven, namelijk dat het woord Gods een kracht is, dat alles wat er om ons heen gebeurt onzeker is, maar dat God een plan heeft met deze wereld, met heel veel andere dingen, maar ook met uw leven. En dan lees ik eerst Hebreeën 1 vers 1. Nadat God voorheen, vroeger al, vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft hij in de laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Dus die woorden, op vele manieren gesproken tot de vaderen door de profeten, maar het laatst door de Zoon. En nu is het probleem. Nou, niet echt een probleem, later werd dat opgelost. Dat die profeten ook niet wisten wat ze zeiden. Wist u dat? Als je Petrus op naslaat, 1 Petrus 1, dan staat daar dat de profeten onderzocht hebben op welke hoedanige manier de geest van Christus, die in hun sprak, uiteenzetting gaf van wat er stond te gebeuren. Met andere woorden, zij waren boodschappers van een boodschap waar ze zelf niet goed begrepen waar het over ging. Dat staat in 1 Petrus. Maar hier staat dat hij dus altijd sprak door profeten en het laatst door de Zoon. Maar ook bij die Zoon, gaan we straks ook heen, begrepen de discipelen ook niet alles. Begrijpt u mij? Dus het woord kwam wel tot ze, maar de uitleg ervan gebeurde pas op een later tijdstip. En daar zijn wij in betrokken geworden. Wij hebben het woord wel uitgelegd gekregen. En daarom is het zo frappant dat het woord zo vaak dicht blijft, omdat het eeuwen is uiteengezet met beloften in de psalmen. We gaan er nu een lezen. Men snapte het niet, het waren verborgenheden, het werd ook bedekt. En de profeten snapten het zelf ook niet, echt niet, staat in 1 Petrus 1, lees het maar vanmiddag. En dan wordt het door de Zoon uiteengezet en die zegt heel vaak, zwijg, eventjes stil. En dan komt er straks, dat wil ik ook met u lezen, een moment dat het uiteengezet wordt. Begrijpt u me? Nou, dat wil ik graag met u beleven vanmorgen. Om de spanning van het woord van God te beleven. Omdat het zo mooi is. En omdat God ons u en mij als gemeente van de Heer Jezus waardig heeft geacht, let op, waardig heeft geacht om een volk te worden door alle eeuwen heen, waren er kinderen Gods, maar wij zijn uitermate gezegend boven al die anderen. Want wij hebben klaar en helder het woord God gekregen, wij zijn toegevoegd aan de Heer Jezus Christus en we zongen net, nu heb ik een hemel reeds op aard en een hemel reeds in zich. Ik weet niet of u nog weet dat u dat gezongen hebt, maar wij zijn immers inmiddels hemelburgers. Dat betekent dat de kinderen Gods die nu geloven in de Heer Jezus Christus die gekomen is, horen bij een unicum, bij een absoluut bijzonder volk. En daar kunnen wij pas begrip van krijgen als wij het woord Gods opeten. Want, zegt Petrus, maar ook Paulus, wij moeten veranderd worden in ons gemoed. In ons denken. Ons gemoed. Onze gemoedstoestand moet veranderd worden door het woord, zodat we gaan zien wie we zijn geworden in de Heer Jezus. En dat tilt je nog weer uit boven alle zorg die u vandaag deelt met mij en ik ook, over de oorlog, over ziektes en over narigheid. Maar er is een vreugde die daar bovenuit komt. Want dat is een vreugde voor tijd en eeuwigheid. Want ook al wordt de uiterlijke mens van dag tot dag afgebroken, en sorry, met mij gebeurt dat ook, en ook met u, met broeders en zusters, ziekenhuizen, opnames, medicijnen, het gaat soms goed, en soms gaat het ook niet goed. Maar boven alles zijn wij met Christus verborgen. En zijn wij een volk, zo rijk gezegend, dat de Efezebrief ze allemaal opnoemt en zegt, jongens, jullie zijn gezegend met elke geestelijke zegening in Christus. En als je je dat bewust wordt, dat God een plan met je heeft, geplaatst in Christus, en dat de rest, en dan zeg ik het op z'n Oldebroeks, min of meer een toegift is, of alles krijgen wij overvloedig ten gebruike, geniet ervan, maar ontleen er geen rechten aan. Je kunt God niet eisen dat hier alles goed zal gaan. Want wij zijn hier niet. Wij horen hier niet thuis. Wij zijn pelgrims. Wij zijn op weg. He? En niet dat ik een teneurstemming wil neerleggen, maar ik wil u een hoge toon benoemen vanmorgen om de rijkdom in Christus te laten zien en om te laten zien hoe God altijd door alle eeuwen al gesproken heeft en beloftes heeft gegeven die u en mij gegeven zijn. Begrijpt u? En dat is hoger als Abraham. Dat is hoger als koning David. Wij hebben veel meer. Wij hebben een plaats bij Christus in de hemel. En straks, als God zijn plan volvoert, in de toekomst, dan mogen u en ik daar deel van uitmaken, vanuit een hele andere positie. Dat zijn die geestelijke zegen die Christus geeft. Maar we gaan nu eerst naar Psalm 28. En ik lees u en ik haal er een paar dingen uit en dan gaan we naar het Nieuwe Testament. Ik lees uit de Herziene Statenvertaling, dus ik hoop dat de meesten mij ook kunnen volgen. Er staat boven een gebed om verlossing en het is een psalm van David. David heeft ongeveer 100 psalmen geschreven en deze is er één van. Tot u roep ik hier mijn rots, houd u niet doof voor mij, want houdt u zich stil voor mij, dan ben ik aan hen gelijk. Let op, als God zich stilhoudt, dan zijn wij gelijk aan hen die in de kuil neerdalen. Dus er is een categorie die verdwijnt in de grond, in de hel, in het buiten God zijnde. En daar wil hij niet bij zijn. Dus houd u niet stil voor mij, want anders ben ik gelijk hen die in de kuil neerdalen. Dus een negatieve toon. Het eerste gedeelte is een gebed en straks vinden we de lofprijzing aan het einde. Maar dat vertel ik u nog. Hoor mijn luide smeekbeden wanneer ik tot u roep. Wanneer ik mijn handen ophef naar uw binnenste heiligdom. In de Statenvertaling staat aan de aanspraakplaats. Dat is eigenlijk de plek waar Mozes met God sprak. Dat is dit. De binnenste heiligdom. Ruk mij niet weg met de goddelozen en met allen die onrecht bedrijven. Die van vrede spreken met hun naasten, terwijl de kwaad is in hun hart. Geef hun loon naar wat zij doen. En naar hun slechte daden. Geef hun naar het werk van hun handen en vergeld naar hun naar wat zij verdienen. Want zij letten niet op de daden van de Heer en op het werk van zijn handen. Daarom zal hij hen afbreken en niet opbouwen. En nou, Turning point. Nu komt de dank. Geloofd, zei de Heer, want hij heeft mijn luide smeekbeden gehoord. De Heer is mijn kracht en mijn schild. Op hem heeft mijn hart vertrouwd. En ik ben geholpen. Daarom springt mijn hart op van vreugde. En zal ik hem met mijn lied loven. De Heer is hun kracht. Hij is de kracht achter de overwinning van zijn gezalfde. En jammer, in de Statenvertaling staat gezalfden. Let op. Maar goed, hier staat gezalfde. Verlos uw volk en zegen uw heiligdom of uw eigendom. Wijd hen en draag hen tot in eeuwigheid. Het is een gebed van David over doodsangst. Het is het zien op zijn vijanden. Het is het vragen of u die vijanden, of u daarmee af wilt rekenen. Wilt u naar mij horen en wilt u mij redden van de dood? En in de psalm zien we dus het keerpunt dat David op een gegeven moment, nou ja, David, daar kom ik straks op, dat hij op een gegeven moment verblijd is, omdat hij ontrukt is aan de dood. Nou ga ik even iets doen wat u misschien nog niet zo vaak hebt gehoord, maar als je de psalmen bestudeert vanuit het Nieuwe Testament, vanuit diegenen die het licht erop kregen, dan gebeurt er iets. En daarom wil ik met jullie een paar stappen maken. En ik wil nu naar Matteüs 16. Ik kom straks weer terug in de psalm. Maar dit was dus wat het volk Israël meedroeg. Dat hadden ze gehoord, hadden ze gelezen, hadden gezongen. Maar goed, ook die profeten wisten niet altijd waar het precies over ging. Maar in Matteüs 16, dan lezen wij in vers 13 tot 20 iets bijzonders. En dan staat daar de belijdenis van Petrus. En we moeten Petrus even in de gaten houden vanmorgen. Want Petrus is een bijzondere schakel in de ontdekkingsreis in het woord van God. Want hij krijgt een bijzondere taak. Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Philippi, vroeg hij aan zijn discipelen, wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? En ze zeiden, nou ja, sommigen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de profeten. Hij zei tegen hen, maar u, wie zegt u dat ik ben? Simon Petrus antwoordde en zei, u bent de Christus, gezalfde. Kent u het nog? Psalm 28. U bent de Christus, Grieks woord voor gezalfde. Hè? De zoon van de levende God. En Jezus antwoordde en zeide tegen hem, zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard. Maar mijn Vader die in de hemelen is. En ik zeg u dat u Petrus bent en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Dan zegt hij nogal wat, hè? Dus ik lees het nog een keer. Ik zeg u dat u Petrus bent en op deze Petra, op dit getuigenis, op deze persoon ook, zal ik mijn gemeente bouwen en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. En ik zal u, dit zegt hij nog steeds tegen Petrus, hè? Let op wat hij zegt. Ik zal u de sleutels van het koninkrijk de hemel geven. En wat u bindt op aarde zal in de hemel gebonden zijn. En wat u ontbindt op de aarde zal in de hemelen ontbonden zijn. En dan een rare opmerking van de Heer. Toen verbood hij zijn discipelen dat zij tegen iemand zouden zeggen dat hij Jezus de Christus was. Wat is er aan de hand? Een prachtige getuigenis. Ik zou zeggen, zet het in de krant. Vertel het aan iedereen. Maar Petrus moet zwijgen. Vreemd toch? Maar daar vinden wij in het Nieuwe Testament ook een paar teksten over. En dan ga ik weer terug naar Petrus. Maar ik ga u eerst iets anders met u meenemen. En dan bladeren we naar Matteüs 17, vers 8 en 9. U bent er vlakbij. En dan zegt de Heer bij de verheerlijking op de berg, aan het einde, en ik lees een paar teksten, 8 en 9. Toen zij hun ogen opsloegen, zagen zij niemand dan Jezus alleen. En toen zij van de berg afdaalden, neem me niet kwalijk, gebood Jezus hun, vertel niemand van wat u gezien hebt, totdat de Zoon des Mensen opgewekt is uit de doden. Dus er was een bepaald moment, broeders en zusters, dat de Heer bepaalde dingen in het verborgene hield met zijn discipelen. Maar dat bleef niet zo, maar dat moest eventjes stil blijven. Nu een paar teksten uit Korinthe over de apostel Paulus, die ook over bepaalde dingen iets vertelt. En dat staat allemaal in diezelfde strekking van hou het nog even stil. Of vertel niet alles. Of dat er bepaalde dingen nog niet duidelijk mochten zijn. Dan ga je naar 1 Korinthe 2. Waar wij iets lezen. En dan nog een paar andere woorden van Paulus aan de brief. 1 Korinthe 2 lees ik 2 teksten. 8 en 9. Dan staat er. Ik moet in 7 beginnen. Wij spreken, zegt Paulus tegen de gemeente. Wij spreken de wijsheid van God. Ten opzichte van de wijsheid van de wereld. Maar hij spreekt wijsheid van God. En dat zegt hij als een geheimenis. Een wijsheid die verborgen was. En die God voor alle eeuwen voorbestemd heeft tot onze heerlijkheid. Kunt u zich iets voorstellen wat hier staat? God heeft een plan voor alle eeuwen, staat hier, ik lees het nog een keer. Een wijsheid die verborgen was en die God voor alle eeuwen voorbestemd heeft tot onze heerlijkheid. U bent een begenadigd volk, broeders en zusters. En dan in vers 8, een wijsheid die niemand van de leiders van deze wereld gekend heeft. Immers, als zij die gekend hadden, zouden zij de Heere, de heerlijkheid, niet gekruisigd hebben. Hebt u dit wel eens gelezen? Dus zij moesten zich stilhouden. Het plan God werd vervuld. Christus werd overgeleverd. Stond op uit de dood. En de duivel overwon. Nu een mooie tekst in het Handelingen. Boek van Handelingen. Dat is Handelingen 2. En dan blijven we even weer bij Petrus. Ik hoop dat u de draad vasthoudt. In Handelingen 2 vinden we de eerste prediking. De eerste evangelisatiedienst. In de buitenlucht. En dan lezen wij. In vers 26. En hier is Petrus bezig om de psalmen uit te leggen. En om te vertellen dat in de psalmen geprofeteerd werd. Over onder andere de opstanding van de Heer Jezus. En dat was nieuw. Dat was die verborgenheid. Dat was wat niet bekend was. In de psalmen, en ik heb hier een heel lijstje, staan heel veel profetieën die we pas begrijpen als we in het Nieuwe Testament achterom kijken. Bijvoorbeeld de opstanding. En dat gaat hier ook gebeuren. In vers 6, ja, ik moet maar ergens beginnen, maar vers 26. Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich, ja, ook mijn vlees zal rusten in hoop, want, en dan gaat het over psalm 16, want u zult mijn ziel in het graf niet verlaten en uw heilige niet overgeven om ontwinning te zien. Hier haalt Petrus een tekst aan waaruit hij uitlegt dat de opstanding van Jezus, waar hij hier getuige van is en van spreekt, al in de psalmen is voorbestemd of voorgeprofeteerd. U hebt mijn wegen ten leven bekendgemaakt. U zult mij vervullen met vreugde door uw aangezicht. En dan de tekst. Of de opmerking van Petrus. Let op wat hij hier zegt. In vers 29. Mannenbroeders. Zegt hij. Het is mij toegestaan. Met de nadruk op mij. Over de aartsvader David. Vrijuit. Tot u te zeggen. Dat hij en gestorven en begraven is. En zijn graf tot op deze dag. Petrus opent hier de schriften. En hij verklaart de verborgen beloften Gods. En hij heeft er nog maar één, hij heeft er vele. En vertelt dat dat wat destijds verkondigd was, maar wat niet openbaar werd. En vertelt, hij staat eigenlijk op de schouders van de profeten. En verkondigt het evangelie op basis van het Oude Testament. Dus wat moeten wij in navolging van de profeten, maar ook van Petrus doen? We moeten het evangelie bestuderen. Onder andere uit het Oude Testament. En wat zie je dan? Ja, jongens, waar maken we ons druk over? Als God van voor alle eeuwen dingen plant. En ze ontrollen zich aan onze ogen. In de heilsgeschiedenis. Wat zijn wij dan geweldige, verstandige mensen? Nou, gelukkige mensen. Dat wij onze vertrouwen stellen op iets wat blijft. Begrijpt u? Dit is zo zeker en vast. Zeggen ze in België. Wij zeggen vast en zeker. In België zeggen ze zeker en vast. Dit is waarheid en fundament. En nu zegt Gods woord zoveel over uw en mijn leven, verborgen met Christus in God. Dat is voor ons de grond en de rots waarop we bouwen. Petrus is doodgemarteld. Alle apostelen hebben allemaal hun leven moeten geven. Niemand is rijk gestorven met een dikke pensioen. Ze hebben niet in grote huizen in het Romeinse Rijk geleefd. Ze zijn geworden tot het uitvaagsel. En toch stonden ze op de rots, Christus. Toch hadden ze hun vreugde bij de Heer. Petrus schijnt op de kop gekruisigd te zijn, omdat hij zei, ik wil niet de eer hebben dat ik net als mijn Heer eindig. Hang mij maar op de kop. Ze wisten dat hun leven hier een leven was wat voorbij ging. Ze waren pelgrims. En ik zeg niet dat wij dus onze levens maar weg moeten geven. Ik zeg alleen, waar ligt bij ons de nadruk? Die ligt in Christus. En het bijzondere is, Christus zorgt voor ons. Heeft de broeder ook gezegd. En het wordt niet allemaal peace en vrede met ons. Echt niet. Maar wij hebben wel een zekerheid in het woord van God. Dat de Heer Jezus zijn beloften waarmaakt aan de Zoon. En u bent met de Zoon verbonden. En dat is het kenmerk van de Nieuwtestamentische brieven. Dat u en ik toegevoegd zijn aan Christus. De Engelsman zegt, you are added to Christ. Aan hem toegevoegd. Dus gaan we weer naar Psalm 28. En begin ik eventjes opnieuw. En ga ik even kijken naar de eerste tekst. Wat staat daar? Want u houdt zich stil voor mij. Dan ben ik gelijk aan hen die in de kuil neerdalen. Wat wordt er in de Bijbel dan meer over dat woord kuil gezegd? Wij hebben een spreekwoord. En we hebben een statenvertaling. Ik lees thuis de statenvertaling en ik heb hier de herziene. Maar de oude statenvertaling komt geloof ik uit 1648 of zo. En in die tijd hadden wij in Nederland eigenlijk geen eensluidende taal. Wist u dat? Dus de statenvertaling is ook voor onze cultuur van heel belangrijke waarde geweest. Het is onze gemeenschappelijke taal geworden. Dan moet je maar eens nalezen. Maar er zijn ook spreekwoorden die wij in ons taalgebruik hebben, die de meest ongelovige gebruiken, maar die komen uit het woord van God. Eén is, wie een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in. Of, zo u wilt dat u geschiet, doet het ook een ander niet. Hè? Nou, wie zou nou diegene zijn die een kuil graaft voor een ander? Wie doet dat? Ja, dat doet jouw buurman. Nee, dan ga ik met u laten zien. Dat is een tekst uit Gods woord, waarin God zegt, en ik verklap het maar vast, dat er is iemand die een kuil graaft voor een ander. En weet u wie dat is? Dat is degene waar we elke dag last van hebben. En wat gebeurt er met die persoon? Of met die macht? Die gaat er straks zelf in. En dat is het komische van deze wereld. Dat degene die nu de hele zaak in de fik zet, degene die ons elke dag pest en nadoet, degene die uw en mijn leven gewoon verziekt, op allerlei manieren, ik weet dat Gods woord zegt, wie een kuil gaat voor een ander, die valt er zelf in. En dat gebeurt met die grote tegenstander. Daar kun je gif op innemen. Ik blijf wel even met dezelfde grove uitspraak. De duivel, zijn tijd is voorbij. En de grootste klap die hij kreeg was, heb ik u net gelezen, toen hij niet wist dat nu lever ik Jezus over, dat het hem zelf zijn kop kostte. Dat heb ik net gelezen. Dus de bijzondere dingen van Gods woord vertellen ons, ik heb geloofd en daarom zing ik. Zoiets. En zie niet angstig om, want hij die zegt dat hij trouw is, zal het ook volbrengen. God staat erboven en hij kijkt over de eeuwen heen, broeders en zusters. En wij kijken op de details. En wij raken onder de indruk van de details. Maar het is toch geweldig dat je, net als Psalm 2, kent u Psalm 2? Weet u wat het leuke van Psalm 2 is? Zullen we het eens oplezen? Ik heb nog twee psalmen. Psalm 2, we blijven in de psalmen nu. Ik heb een hele reeks, die zou ik allemaal met je kunnen lezen. Maar dat is heel leuk, want hier staat in Psalm 2, dat vind ik eigenlijk de backbone van het profetische woord. Anderen denken er anders over, maar ik vind het een geweldig psalm. En dan staat er, waarom woedende heidenen, of woedende heidenvolken, en bedenkende volken wat zonder inhoud is. Met andere woorden, de Heer spreekt door David en hij vraagt zich af, dat gewoel, dat oeverloze gezwam en dat kaderloze gediscussieer en al die initiatieven. Het loopt allemaal op niks uit. Waarom doen ze dat toch? En dan zegt hij hier, vers 4, die in de hemel zetelt of woont, zal lachen. Ja, echt. God lacht, staat hier. Want hij zegt, de Heer zal hem bespotten. En dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn en zijn brandende toorn hun schrik aanjagen. En het evangelie staat er onderaan. Kus de Zoon, vers 12, opdat hij niet toorne en u onderweg omkomt. Wanneer zijn toorn slechts even ontbrandt, welzalig allen die hun toevlucht tot hem nemen. Met andere woorden, dat woeden, ook van die man daar zo in het noorden, daar kun je wel druk om maken. Je kunt er ook om glimlachen. En je kunt ook met mij naar Psalm 7 gaan. Ik wil vandaag de woorden van God als een bemoediging met u doornemen om hetgeen wat we om ons heen zien een klein beetje te relativeren. Mag ik het zo zeggen? U zult het me misschien kwalijk nemen. Maar wij hebben een vaste grond hoor. Wij als gelovigen, wij zijn zeker en vast in Christus. En wat er ook gebeurt om ons heen, laat ons dat niet ontmoedigen. Laat ons oog gericht zijn op Jezus. En laat het dan ook echt zo zijn. En hier in Psalm 7 staat, even kijken, dat is Psalm 7, vers 16. Ik zal niet de hele psalm lezen. Zie, hij heeft weeën van onrecht en is zwanger van kwaad. Nou, dan kun je zeggen, dat is iedere boosdoener. Maar laten we nu even zeggen, dat gaat vooral over de onze grote tegenstander. Ik geef hem geen naam, want hij is niet wijzer. Zie, hij heeft weeën van onrecht. Weeën van onrecht. Hij barst van het onrecht. En hij is zwanger van het kwaad. Er komt alleen maar ellende uit. Hij zal leugen baren. Hij heeft een kuil gedolven en die uitgegraven. Maar hij is gevallen in het graf dat hij zelf gemaakt heeft. En dan zeg ik halleluja. Dat is onze tegenstander. Dit is waar onze tegenstander straks in verdwijnt. Hij kan een hele grote mond hebben. Hij kan woeden. Hij kan ons elke dag ons leven verzuren. Maar onthoud deze tekst. Hij valt zelf. Of hij schiet zichzelf in zijn voet. Kun je ook, maar dat is nog wel heel mild uitgesproken. Hij verdwijnt gewoon. En het gekke is. En als je, ik ga het nu niet aan me doen. Als je Openbaring leest. Openbaring 17 of 18. Dan lees je dat God in hun hart verwerkt. Dat zij zich tegen elkaar opzetten. En het zootje stort gewoon in. Het is een kaartenhuis wat in elkaar stort. Dat huis wat tegen zichzelf verdeeld is, zegt de Heer Jezus, kan toch ook niet stand blijven. Dus onze tegenstander stort zichzelf in zijn eigen ellende. Dat, zo gaat het gewoon. En dat zegt Gods woord in de psalmen. Is dat niet een bemoediging? En dan zegt God, ik lach er gewoon om. En dan zegt hij in psalm 2 nog, wisten ze dan niet dat ik mijn koning gezalfd heb en gesteld heb op Sion? Wisten ze dat dan niet? En in psalm 28 ben ik nu weer, lezen wij dat ook. Vers 5. Want zij letten niet op de daden van de Heer en op het werk van zijn handen. Daarom zal hij hen afbreken, en dan denk ik aan Babel, en niet meer opbouwen. God maakt er gewoon een einde aan. En ik heb eens gedacht, volgens mij hoeft God helemaal niks te doen. Gaat het allemaal vanzelf? Ze storten zichzelf in de ellende. Dat kan toch niet staande blijven? De weg van de vrede en van eerlijkheid en van de Heer is een eeuwige weg. En wij zeggen wel eens, eerlijkheid duurt het langst. Nou ja, ik zou zeggen, het woord van God blijft eeuwig. Dus wat God zegt en wat wij ons op richten, op die woorden van God, dat is voor ons onze focus. En dan zeg ik met Hebreeën 11, het geloof is de zekerheid van de dingen die we. En het bewijs van de dingen die we. En Gods woord vertelt ons dingen. En dat is voor mij de basis. En hij kan nog zo hard brullen, maar ik weet, Psalm 7, vers 16, hij gooit zichzelf ter vernietiging. En Christus zal lichten. En wie met Christus? En dan ben ik weer aan het einde van Psalm 28. En sorry, ik hou zo van die oude Statenvertaling. En hier hebben ze het weer een beetje weg. En in de Leidse vertaling las het ook. Ik ga naar vers 8. Dit is dus de lofzang. De Heer is hun kracht. Hij is de kracht achter de overwinningen van zijn gezalfde. En we lazen net dat Christus opgestaan is uit de dood. Dus het gaat hier over Christus. Maar in die oude vertaling staat gezalfden. Wij zijn met hem opgestaan, toch? U bent baptist. Dus u bent met uitstek destijds al vervloeid door de kerk, omdat u in één keer de waterdoop weer ging introduceren. Omdat dat een uitbeelding is van dood en opstanding, toch? We zitten nu nog mee in de reformatorische kerk, want die hebben het over de vervanging van de besnijdenis. Maar jullie zijn baptisto. Jullie zijn de... Waren jullie de wederdopers? Ik weet het niet eens. Maar goed, jullie waren wel een probleem. Maar die doop. De uitbeelding van dat wij vereenzelvigd zijn met de gezalfde. Met de opgestane Heer. Dat betekent dat uw leven geborgen en getransporteerd is in hem. Als in de toekomst, in het plan Gods, de Heer links gaat, dan gaat u ook links. Als de Heer rechts gaat, gaat u ook rechts. U bent de family of God. U bent aan hem toegevoegd. U bent één lichaam met hem geworden. Als Christus in zijn toekomst van zijn vader alles zal erven, dat lezen we ook in Hebreeën 1, iets verderop, na de reinigmaking voor onze zonden, is hij opgestaan, is hij de hoge priester geworden en een erfgenaam geworden van alles. U bent mede-erfgenamen, wist u dat? Die duivel denkt dat hij deze aarde wel kan erven en anderen. Oké, hij is er nu nog wel een tijdje de bedrijfsleider, maar zijn contract is afgelopen. Toch? We zien hem brullen en we maken ons door, maar we moeten eigenlijk een beetje cynisch worden. We moeten eigenlijk een beetje zoals Christus zien. Ja, duivel, je kunt al wel menen dat je alles in de fik staat. Het is ook verschrikkelijk wat je doet. Maar ik ben met Christus opgestaan. En ik ben aan dit leven, aan deze verderfelijke wereld, ben ik aan ontrokken. Dat zegt hij ook. Want wij worden straks gezaaid in oneer en we worden opgewekt in heerlijkheid. En Petrus zegt dat als je tot geloof bent gekomen, moet je blij zijn dat je beproefd wordt. Omdat de beproeving die heerlijkheid geeft, die heerlijkheid voor je ziel. Het leven wat wij hier hebben met Christus, wat door die verdrukkingen heen gaat met hem. Als wij dat in geloof aanvaarden en die Jezus volgen, het over ons heen laten komen. En weten dat hij volgens de Korinthebrief niet boven ons vermogen zal verzoeken. Dan zijn wij ook blij dat hij met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgt. Hij zal het u nooit te zwaar maken, zegt hij. Maar hij zal het wel gebruiken tot zijn eer en glorie. En als wij bij die gezalfden horen, bij die gemeente, bij diegenen die straks in heerlijkheid bij hem zullen zijn, dan zal de Heer tonen wat hij door ons leven gedaan heeft. Dat noemt de Heer een vol loon, of een kroon, of de heerlijkheid. En dat is uw jasje voor de toekomst. Het jasje wat u nu hebt, moet u uitdoen. Ik ook. Wij moeten allemaal het vlees afleggen, zegt de Bijbel. Maar wij krijgen een verheerlijk lichaam. Wij blijven niet in die kuil. De Heer Jezus zegt bij het graf van Lazarus, zegt hij, wie gelooft, zal de dood niet zien. Wij zullen altijd in de schoot van Abraham, bij de Heer, we zullen altijd geborgen zijn in de liefde van de goede herder. Hij heeft ons leven gegeven en overvloed. Toch? Wij zijn wederom geboren tot een levende hoop. Wij zijn een volk wat niet hoort bij deze aardse gang van zaken. Maar wij zijn een voorbijganger. Wij zijn een voorbijgaand volk. En daarom het woord God, dat eten wij op. En ons gemoed wordt veranderd. En we gaan zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Wij gaan zien Jezus, de voorloper van ons geloof. Wij gaan zien Jezus, onze hoge priester. Wij gaan zien Jezus die als mens geleden heeft, gelijkerwijs als ons. En die in onze dagen van verdriet, van pijn, ons beter begrijpt als wie dan ook. Dat zegt de Bijbel. Daarom is hij mens geworden. Om in alles gelijk te zijn aan ons. Uitnemen de zonde. Toch? Maar die heeft hij wel voor ons gedragen. En toen werd hij voor ons tot zonde. Dat is natuurlijk voor hem verschrikkelijk geweest. Het lijden van de Heer was natuurlijk het ongeloof van zijn omstanders. Maar ook dat hij een zondaar moest worden. Hij moest tot zonde gemaakt worden. Kunt u zich dat voorstellen? De Heer Jezus heeft die gifbeker leeggedronken. voor u en voor mij. En de laatste jaren ben ik me er steeds meer van bewust. Ik ben nu echt wel heel lang al met het woord bezig. Dat ik bang ben dat ik straks, als ik bij de Heer ben, mezelf verwijt dat ik me van die heerlijkheid veel te weinig heb voorgesteld. Begrijpt wat ik bedoel? Dat ik me veel te veel heb bezighouden met de aardse dingen. Dat wat de Bijbel zegt, dat wat in geen mensenhart is opgeklommen. En wat niemand heeft bedacht, dat heeft God bereid voor degenen die hem lief hebben. Dan zouden we toch op zijn minst moeten proberen om ons er een voorstelling van te maken. En ik heb er eentje. Ik heb er eentje. En die neem ik u mee. Dat is het verhaal van koning Salomo. Nou, ik denk in typen en beelden. Dat heb ik net wel gezien. Ik geloof dat er heel veel typologie in de Bijbel zit. Alleen bedoel ik dat er voorafschaduwingen zijn. Dat er mensen of gebeurtenissen zijn die ons iets vertellen over de toekomst. Zoals Egypte en het volk Israël, wat slaaf was. Wij zijn ook slaaf geweest. Zij zijn gedoopt in Mozes. Wij zijn gedoopt in Jezus. Wij gingen door de dood heen. En de vijand bleef in de dood achter. Wij ook. Wij zijn met hem opgestaan in nieuwheid des levens. Toch? Wij zijn geplaatst met Christus in de toekomende. En wij zijn pelgrims door deze woestijn heen. Dus er zit heel veel typologie in Gods woord. Maar er is er nog een. De zoon van David, Salomo, was een man van wijsheid. En op een dag kreeg hij iemand op bezoek. Dat was de koningin van Sheba. En in mijn beleving, en ik denk dat er velen van u met me eens zijn, is Salomo een type van Christus als hij straks deze wereld zal onderwerpen en anders vrede, koning zal heersen. Dan zullen ze ook naar hem toe gaan voor advies en raad. Staat er in de Bijbel, toch? En toen kwam er die vrouw uit Egypte, of waar kwam ze vandaan? En toen zei ze, toen ze terugreisde, de helft was mij niet aangezegd van wat ik bij die man heb gezien. Dat bedoel ik. Dus als we straks bij de Heer zijn en we zeggen, toen hebben we in Geestbrug ook nog over die dingen nagedacht. Toen hebben we leren relativeren dat die grote tegenstander, die verzuurde van ons leven, dat dat ook maar iemand was die uiteindelijk maar tijdelijk was. En dat het uiteindelijk Gods plan is wat vast is en zeker is. En dat wij daarin geplaatst mogen worden, dat wij die vergeving ontvingen, dat wij die hemelse positie ontvingen, dat we met hem zijn gezegend in elke geestelijke zegening in de hemel, dat is Efeze 1, dat kent u ongetwijfeld. Maar dat wij ons gaan realiseren, nu al, wat een rijkdom we kregen in Christus. En dat het woord van God er zo vol van is. En ik noem een paar psalmen. In psalm 8, wat in Hebreeën aangehaald wordt, schrijft David over Christus, die beneden engelen gesteld zou worden, om met eer en heerlijkheid gekroond te worden. En dan haalt de Hebreeënschrijver het aan, en die haalt psalm 8 aan als vervulling van de profetie. Maar in psalm 16, die we lazen, wordt gezegd, gij zult mijn vlees niet laten ontbinden, zegt David. Ja, zegt u, maar dat kan toch helemaal niet over David gaan? Nee, dat ging ook niet over David. Dat ging over Christus, psalm 16, geschreven 1000 jaar voor Christus. En Petrus haalt het aan en zegt, kijk, dit is nu gebeurd. En wat denk je van psalm 22? Waarin het hele evangelie, nee niet het evangelie, waarin de hele Golgotha-situatie uiteengezet wordt. Tot in detail. Wat denk je van psalm 110? Waarin gesproken wordt over de opstanding van de Heer Jezus en dat Christus aan de rechterstoel van God zit, naar de ordening van Melchizedek. Staat in de psalmen. En ik heb er nog maar een paar. Ik zou veel meer kunnen noemen. Maar wat mij op het hart is vanmorgen, broeders en zusters, vertrouw op de woorden van God. Eet ze op. Laat ze tot je hart indrinken. En zorg ervoor dat je gemoed veranderd wordt. En dat je zo vervuld bent met het woord van God, om door deze dagen heen te weten dat God je draagt. En in dat leven van elke dag, wat u en ik allebei moeten ondergaan, en ik weet niet wat mij nog overkomt, en u weet ook nog niet wat u overkomt, is Christus bij ons. En hij heeft ons geen kalme reis beloofd, zei de zuster net. Maar wel een behouden aankomst in Christus. Wij zijn in hem, hij zorgt voor ons, en hij is nu onze hoge priester die voor ons bidt en pleit. En ook daar moet u goed over nadenken, wat dat voor u betekent. Dat u een hoge priester hebt, die weet wat uw hart beroert. Die weet wat uw leven beheerst. Die weet wat er in uw leven gebeurt. Dat weet hij. En daarom mag je met hem gaan naar, en dat was de tekst die ik net ook heb gelezen, in vers 2 van Psalm 28. Hoor mijn luide smeekbeden wanneer ik tot u roep. Wanneer ik mijn handen ophef naar uw binnenste heiligdom. In de Statenvertaling staat de aanspraakplaats. En de aanspraakplaats was de plaats waar de Ark van het Verbond stond. En u weet dat God tot Mozes sprak vanaf het verzoendeksel. Daar ontmoeten wij de Heer, volgens de Hebreeënbrief. Daar kunnen we nog wel even heen gaan, in Hebreeën. En dat is de typologie, dat is de symboliek, dat zijn de schaduwbeelden die ons in het Oude Testament verteld worden en die vertaald worden naar de Nieuwtestamentische situatie waarin Paulus, of de schrijver van de Hebreeënbrief, wie het dan ook is, ons op dezelfde wijze wijst op bijvoorbeeld Hebreeën 8, waar staat, en moet je nagaan, dan ben je, dat is zo mooi, want hier geeft hij een hele korte samenvatting van de hele brief. Dan noemt hij, de hoofdzaak nu van de dingen waarover wij spreken is dit. Dus als je de hele brief, 12 of 13 hoofdstukken, wilt samenvatten, dan heb je hier een hele korte definitie. De hoofdzaak nu van de dingen waarover wij spreken is dit. Zo'n hoge priester hebben wij, die zich gezet heeft aan de rechterhand van de troon van de majesteit in de hemel, Psalm 110. Hij is een dienaar in het heiligdom, in de ware tabernakel, die de Heere opgericht heeft en niet een mens. Met andere woorden, dit is niet de tabernakel of de tempel van Mozes of van Salomo of van Nehemia of van wie dan ook, van Herodes. Nee, dat is het heiligdom waar Jezus binnenging nadat hij, Hebreeën 1, ik kan het u nog even lezen, vers 3, hij de afstraling van Gods heerlijkheid en de afdruk van zijn zelfstandigheid die alle dringend draagt door het krachtig woord, heeft nadat hij de reinigmaker van onze zonden door zichzelf tot stand gebracht heeft, wat een lange zin hè, heeft hij zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hemel. En daar is hij onze hogepriester. Daar zorgt hij voor u. Daar is hij betrokken bij uw leven, ook in uw dagelijkse leven. Dan wast hij uw voeten, zegt hij. Dan reinigt hij uw geweten, zegt hij, door het waterbad des woords. En daarom, lieve mensen, het woord van God is wat je nodig hebt. Dat moet je opeten. Dan word je door veranderd. En Petrus, en dan eindig ik. Ik kan nog wel even doorgaan, maar ik denk dat we ook nog weer een keer moeten stoppen. In 1 Petrus 1, vers 24, wordt het evangelie heel mooi samengevat. Ook in symbolische uitspraken. Want daar lezen wij in vers 23 tot en met 25. En dit zegt Petrus, dezelfde die vrij uit mocht spreken. Eerst moest hij zwijgen. En toen mocht hij vrij uitspreken, toen mocht hij vertellen van zijn Heer en Heiland op grond van de psalmen. En hier zegt hij, diezelfde Petrus, u die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar onvergankelijk zaad. En dan zegt hij wat dat onvergankelijk zaad is, door het levende, blijvende woord van God, wat wij nu bestuderen. Daardoor ben je wedergeboren. Want, de keerzijde, maar het schaduwbeeld, alle vlees, elk mens, alle vlees is als gras en al de heerlijkheid van de mens is als een bloem in het gras. Zo is de mens, zelfs een bloem, noem het dan maar Salomo, prachtige bloem. Maar het gras is verdord en de bloem is afgevallen. Maar het woord des Heeren blijft tot een eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. Dat is het evangelie. Het woord Gods blijft in de eeuwigheid. En uw vlees, uw mens zijn, het vervalt. Maar in Christus hebt u eeuw en heerlijkheid. En als je iets teruggaat, in dezelfde bladzijde, dan lezen wij in het eerste hoofdstuk van Petrus, want daar zijn we nu toch. En dan gaat het over het lijden, want ik merk dat het lijden onder de gelovigen een heel zwaar iets is. En toch zegt de Bijbel hier, in vers 5, u wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden de laatste tijd. Dus die zaligheid wordt straks geopenbaard, broeders en zusters. Dat ligt voor ons te wachten. Dat is die kroon. Dat is dat heerlijke. Dat is waar u mee omkleed wordt. En dan zegt hij, daarom verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof, die van grote waarde is als die van goud, dat vergaat en door vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. En waar wachten u en ik op? Op de openbaring van Jezus Christus. Die kan elk moment komen. Jezus kan elk moment terugkomen. En dan zullen wij met hem verheerlijkt worden. Dan gaan eerst de ontslapenen hem tegemoet. En in een oogwenk gaan wij hem tegemoet. Dan zullen we altijd bij hem zijn. En dan zullen we overkleed worden met dat waar hier over gesproken wordt. En dat leert ons het woord. En daar moeten we ons op richten. Op de woorden Gods. En voor uw dagelijkse reis tot de eeuwigheid zorgt God voor u. Dat heeft hij beloofd. En dan mag u hem ook op wijzen. Dat u hebt gezegd dat u voor mij zorgt. Wilt u dat doen? Het wordt me te moeilijk. De omstandigheden worden me te zwaar. En wat moet ik doen? Wilt u mij helpen? En dan lezen wij psalmen van David. En dan begrijpen we het. Het gaat over de mens David. Maar het gaat ook over koning Jezus. U ziet in de diepte van de psalmen ook het profetische woord doorklinken. En God heeft het in zijn hand. Absoluut. En nogmaals, die grote tegenstander die ons alle dagen het leven zuur maakt. Hij graaft een kuil en hij valt er zelf in. Maar wij gaan een andere kant op. Wij worden verheerlijkt met Christus. En als Christus zijn koninkrijk opricht en al de werken gaat doen die ook in de Bijbel staan, dan mogen wij hem daarin vergezellen en delen. Is dat niet geweldig? En daarom zegt Gods woord, het is vroeger verborgen gebleven en nu voor ons geopenbaard. En daar zouden wij ons leven mee vullen. Met de belofte van God. Die trekken je uit boven de dagelijkse gepeupel en de kranten en je hoort er allemaal naar van. En maar wij hebben een levende Heer. Wij hebben een levendmakend woord. En we hebben voor onze kinderen en kleinkinderen een vaste rots. U kunt niet zorgen voor uw kinderen en kleinkinderen als u er niet meer bent. Maar wij mogen ze wel brengen bij Jezus. En we mogen vragen aan Jezus, wilt u voor mijn kinderen en kleinkinderen zorgen? En wilt u, als ik er niet meer ben, zorgen dat het zo goed gaat? We mogen ze aan hem toevertrouwen, mensen. En dat is mijn grootste zorg. Hoe gaat het met mijn kinderen en kleinkinderen als ik straks niet meer ben? Toch? Want de wereld verandert zo. Maar vanmorgen hebben we gehoord, die grote tegenstander. We weten, God lacht erom. En het spreekwoord wat wij in het Hollands kennen, wat elke dag gebruikt wordt, was in de eerste plaats van toepassing op hem. Hoe cynisch kan het zijn? Maar wij zijn in hem meer dan overwinnaars. Door zijn liefde. Zullen we hem daarvoor danken?